2 Petrus 3, een gedeelte namelijk waar staat in vers 5 tot en met vers 7, want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water staande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is, maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. En daarna zouden wij moeten lezen bijvoorbeeld vers 13. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. En dit kleine gedeelte, deze paar versen uit dat hele betoog van de apostel Petrus, wel deze paar versen spreken over een verschijnsel wat inderdaad tamelijk onbekend is. Niet omdat het niet algemeen beschikbaar zou zijn, maar gewoon omdat velen het niet willen weten. Dat is niet mijn vondst, maar dat staat hier. Hè. Willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. We hebben vorige keer gezien dat onder overlang niet verstaan wordt een jaartje of 4000 of iets dergelijks. Nee, teruggerekend vanaf het begin van onze jaartelling tot aan de dagen van Adam, want dat zijn 4000 jaar. Dat is niet overlang. Het punt is namelijk dat uitdrukkingen van deze aard, overlang of van ouds enzovoorts, zijn uitdrukkingen die veel verder teruggrijpen, die teruggrijpen zelfs naar ver, zelfs voor Adam. Want dat is misschien dan onbekend, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn en na vanavond zeker al niet meer. En na 14 dagen geleden trouwens ook niet, als u daar tenminste bij geweest bent. Want de Bijbelse gedachtegang is niet dat hemel en aarde geschapen werden inmiddels zo'n 6000 jaar geleden, maar veel langer geleden, dat staat hier ook, zij zijn namelijk van overlang geweest en daar staat dan uitdrukkelijk bij dat dat geldt voor de hemelen en voor de aarde. Alleen voor de aarde wordt een bepaalde toevoeging gedaan in vers 5 als er staat dat de aarde was uit het water en in het water staande. Dat be mag u vergeten. Voorvoegsel, dat doet niks te zaken, dat staat er ook helemaal niet, maar in de vertaling wordt dat gebruikt. De gedachte is namelijk dat de aarde uit het water staat, hij steekt er namelijk bovenuit, zouden wij zeggen, en hij staat ook in het water en dat betekent dat de aarde omgeven wordt door water. En ik wijs er voor de volledigheid op dat het woord aarde, ik zal het vorige keer ook wel gezegd hebben, dat het woord aarde niet met een hoofdletter gedrukt staat. Het is niet de aanduiding van een planeet die aarde heet, zoals er planeten zijn die, laat ik de zon niet noemen, anders krijg ik ruzie met de astronomen. Maar zoals er planeten zijn die Venus heet en Mercurius en Mars en Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Die schrijven we allemaal met een hoofdletter, omdat dat de namen zijn van die hemellichamen. Maar punt 1, de aarde is geen hemellichaam, want de aarde is het tegenovergestelde van de hemel. En punt 2, aarde is in de Bijbel gewoon het droge land. Alle droge land wordt als aarde aangeduid. Dat is niet een naam, maar een zelfstandig naamwoord. En tenzij wij Duitsers zijn, schrijven wij zelfstandige naamwoorden gewoon met een kleine letter. Aarde is gewoon die grond en die grond die staat uit het water, er bovenuit, meestal. Ja, Nederland is een beetje twijfelachtig, maar over het Amsterdamse pijl wordt al zoveel gezegd, bijna dagelijks, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar de aarde staat daaruit, bovenuit, maar de aarde wordt ook door dat water omgeven, zodat dat een tamelijk gammele constructie is. Nou ja, labiel dan, daar heb je een plechtige woord, als u dat liever hebt. Hè. Dan is het een labiele situatie, dat betekent namelijk dat als het water een beetje omhoog komt, komt het over de aarde heen. Zakt de aarde een klein beetje weg, dan zakt het onder het water en dat is makkelijk genoeg, want de hele aarde wordt door water omgeven. En dat water is in Nederland in ieder geval onze voortdurende vijand, zodat er niet zoveel voor nodig is om de aarde weer onder water te laten zakken. Dan zegt men waarschijnlijk, maar dan is men een spotter, uit vers 3 van dit hoofdstuk, dan zegt men misschien, nou ja, maar het is toch nog nooit gebeurd dat de aarde weer in het water gezakt is. Behalve dan hier en daar een klein deel van Nederland of zo, maar dat hebben we er weer uit weten te vissen. Want wij Nederlanders zijn vissers, zoals het hele land is het resultaat van vissen. Dus je vraagt je af wanneer daar een vangstbeperking op komt. Maar dat doet er nou niet toe. Maar waar het om gaat is dat de aarde nog nooit in zijn geheel in het water gezakt is. Denkt men. Maar dat is de fout. Want willens is dit hun onbekend. dat die hemel en aarde, en speciaal de aarde, van overlang geweest is. En dat die aarde wel degelijk door het water van de grote vloed bedekt werd, ooit. Waarbij in het midden gelaten wordt of de aarde onder het water wegzakte, of in het water, dat is dan hetzelfde. Of dat de wateren over de aarde heen kwamen. En dan bent u misschien even gis en dan zegt u, ja, maar wij weten wat het was, want er staat in Genesis 9 of daar in de buurt. Daar staat dat de wateren hadden de overhand over de aarde enzovoorts en stegen boven de hoogste bergen uit met, weet ik veel hoeveel L, een paar L in elk geval. En dus zakte het land niet in het water, maar kwam het water over het land. En dan wijs ik u erop, als dat uw antwoord was, dan wijs ik u erop, dat niet alleen het woord aarde met een kleine letter geschreven staat, maar ook het woord zonvloed. Heel belangrijk. Heel belangrijk, zonvloed staat met een kleine letter. Zonvloed is namelijk niet de naam van de een of andere vloed waar een bepaalde datum bij staat, maar zonvloed is een Nederlands woord, eveneens een zelfstandig naamwoord, ter aanduiding van een grote, plotselinge vloed. Dat de vloed van Noach een zonvloed was, is duidelijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat zonvloed dan per definitie ook de vloed van Noach was. Dat is het verhaal van een moeder is wel een vrouw, maar een vrouw is nog geen moeder. En, nou we toch met de voorste rij kijken, een koe is wel een rund, want dat is het gebruikelijke voorbeeld. Maar een rund is nog geen koe. En de vloed van Noach was wel een zonvloed, maar dat wil niet zeggen dat elke zonvloed dan de vloed van Noach is. En dat het dat hier niet is, mogen blijken uit het feit dat hier staat dat toen de aarde vergaan is door het water van de zonvloed, staat hier in vers 6, door het water van de grote vloed, terwijl we allen weten dat in de dagen van Noach de aarde niet door het water van de zonvloed vergaan is, want dat hadden we net even vastgesteld. Nou, we hadden net namelijk vastgesteld dat het water weliswaar over de aarde kwam en boven de hoogste bergen uitkwam, zodat die bergen dus gewoon bleven, waarna de wateren weer afnamen en na 150 dagen, vijf maanden later was het water weer verdwenen. Stonden diezelfde bergen er nog in dezelfde aarde. Je kunt de sporen van het water wel terugvinden, maar daar gaat het niet over. Maar het was diezelfde aarde nog. Met andere woorden, de aarde is toen niet vergaan. De mens trouwens ook niet. De wereld sowieso niet. De dieren niet, de planten niet. Kortom, wat verging er eigenlijk? Ja, goddelozen zijn omgekomen in het oordeel. Dat is ook wat er staat, één hoofdstuk eerder, 2 Petrus 2. Jawel, maar de aarde is niet vergaan en daar gaat het maar om. Zeker de schepping niet, zeker hemel en aarde niet. Maar de gedachte is dat hemel en aarde in het verleden ooit gemaakt werden, dat die hemel en aarde, maar meer speciaal hemel ook hoor, maar daar wordt hier verder niet over gesproken, maar dat de aarde vergaan is in elk geval door water, en dat de wereld, de aarde die nu is, inderdaad afkomstig is van de bodem van de zee. Dat wil zeggen, dat is het vroeger geweest. En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar dat geldt voor alle land, alle aarde, dat is hetzelfde trouwens, Eretz, in het Hebreeuws. Dat geldt voor alle land, geldt voor alle aarde. Het was ooit de bodem van de zee, maar het is uit de zee omhoog gekomen. Nadat die aarde eerst vergaan was, in een vloed, niet die van Noach, maar in een vloed, moet dus nog eerder geweest zijn. En de enige vloed die we daarvoor kunnen aanwijzen is uiteraard die van Genesis 1, vers 2. Waar staat dat er inderdaad duisternis was. Woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de afgrond. Ik kom later de avond hopelijk nog even bij het vers terecht. Om te kijken wat er nou eigenlijk precies staat. Maar er wordt gesproken over afgrond en er wordt gesproken over wateren. En droog land was er op dat moment in elk geval niet. Wat er wel was, was water. En hoe dat komt? Wel, het is niet de oorspronkelijke situatie waaruit God hemel en aarde gemaakt heeft, zoals wel eens geleerd wordt. Dat leren de Grieken. Maar de Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert dat dat water ooit over de aarde gekomen is en dat de aarde die daarvoor was en die ook overlang geweest is, en dat is heel wat meer dan die 6000 jaar, dat die aarde die overlang geweest is inderdaad door het water vergaan is. Hij stond uit het water, maar is in het water gezakt. Oftewel, hij stond in het water, werd dus door het water omgeven, maar het water kwam er overheen. Beide dingen zijn waar. En dat is wat ons hier in 2 Petrus 3 vermeld wordt. En er staat bovendien, en het is meteen een waarschuwing aan ons adres, dat degenen die het niet weten, die willen het niet weten. Ik heb er vorige keer, dacht ik, ook op gewezen, dat hoe je dat ook beziet, als je de wereld, de aarde, bodem enzovoort, als je dat bestudeert, degenen die dat doen namelijk, die moeten tot de conclusie komen, ze komen dat ook, die moeten tot de conclusie komen dat ooit de hele aarde onder water gestaan heeft. Men vindt de schelpen tot boven in de bergen, en dat is niet omdat wij de schelpenpaden hebben aangelegd ter wille van de fietsers. Want iedereen weet, zeker in Nederland, dat je in de bergen niet kunt fietsen. Hè? Hebben we dat wel eens geprobeerd? Ik wel. Nou, dat is niet te doen. Kun je wel vergeten. Als je schelpen vindt op de Veluwe, komt dat omdat ze daar die schelpen neergegooid hebben. Maar in het algemeen is het zo, als je fossielen vindt van zeedieren boven in de bergen, dan komt dat omdat het gebied ooit onder water gelegen heeft. Hoe dan ook. Ja, hoe? Dat doet er nou niet toe. Het is gewoon gebeurd. En dan moet je niet komen met die domme verhalen van, nou ja, die bergen zijn langzamerhand uit de zee opgerezen, heel langzaam. Of het werd heel langzaam eb en nog meer eb en helemaal super eb, heel laag tij, zodat het water nu een kilometer of wat gezakt is. Dat is onzin. Wat er gebeurd is, is dat inderdaad met katastrofaal geweld inderdaad, die landen, de droge landen, ook die bergen uit de zee zijn opgerezen, dat de wateren zijn terugverzameld in één plaats enzovoorts. Precies zoals het in Genesis staat. Dat is niet het werk van de vloed van Noach, zoals dikwijls gedacht wordt, maar het is het werk van de vloed van Genesis 1 vers 2. Dus ook een vloed. Als er dan al een vloed is die sporen heeft nagelaten op de aarde, dan zou het toch in ieder geval die van Genesis 1 vers 2 moeten zijn. En nou ja, goed, ik heb het vorige keer wel aardig besproken, dacht ik hoef het nou niet meer te doen, maar de hele aardbodem, overal waar ook de wereld, draagt de sporen van grote watermassa's die niet langzaam eroverheen gekomen zijn en ook langzaam weer gezakt zijn, maar draagt sporen van watermassa's die inderdaad grote stukken van de aardbodem hebben meegevoerd, waarbij altijd al in de rotsen overeind bleven en dat soort dingen meer, of waarna bijvoorbeeld na verloop van tijd alleen nog een klein waterstroompje overbleef. Maar, hè? Nee, dacht u nou, en dat moet u me nou niet kwalijk nemen. Maar hebben u wel eens, die Grand Canyon wel eens, ik niet hoor, maar hebben u wel eens gezien de Grand Canyon in Amerika, van de Colorado River, de Colorado rivier, die grote canyon, hè, al die kloven in de rotsen, daar zeggen ze van dat dat uitgeslepen is in de loop der miljoenen jaren door de Colorado River. Nou, je moet wel een groot geloof hebben, wil je dat geloven? Zo'n groot geloof heb ik niet. Wel in het woord van God, maar niet in het woord van mensen. Ik geloof dat daar het water wat daarboven gestaan heeft, omdat het vroeger de zeebodem was namelijk, dat het water met groot geweld daaruit gespoeld is. Toen het land droge land omhoog kwam en het wegspoelende water heeft inderdaad zoveel los gesteend en los zand meegesleept, zodat alleen de rotsen bleven staan. En door dat slepen ontstond dan ook nog de rivier die er dan nou nog is. Klein riviertje. Verhoudingsgewijs, in verhouding namelijk tot die grote canyon. En als dat geen goede verklaring is, weet ik het niet meer. Maar te denken dat dat door die rivier in de loop van miljoenen jaren ontstaan is, wel, dan is die willens en wetens onbekend, dat daar inderdaad grote watermassa's geweest moeten zijn, ooit die boven dat land gestaan hebben, en die inderdaad met groot geweld, op één dag namelijk, zijn weggespoeld. Nee, de derde dag van Genesis 1. 24 uur, ja, wel, zo'n dag, ja. En er zijn landschappen genoeg aan te wijzen waarop dat zo zonder meer duidelijk is. Zelfs voor de leek. Dan zullen de geleerden wel zeggen, de leek kan dat niet zien. Maar we weten ook wel een beetje hoe een landschap eruit ziet als er water overheen gegaan en weggespoeld is. In Nederland zeker wel. Nou goed, hoe het ook zij, hier wordt dus gezegd dat de wereld die toen was, vers 6, niet alleen aarde, er staat wereld, dus aarde en hemel. Of u zich dat kunt voorstellen hoe dat met de hemel zit, dat weet ik ook niet. Ik wel, maar ik ga het niet uitleggen. Maar er staat door welke de wereld die toen was, met het water van de zonvloed bedekt zijnde vergaan is. De hele wereld is door water vergaan, dat betekent dat de wereld er daarna alleen nog maar uitzag als water. Voor zover je van zien kunt spreken, want het was duisternis bovendien.
Nou ja, dat heb je nou helemaal zo als de hemel vol staat met water. Dan is dat, maar ik had beloofd het niet uit te zullen leggen deze keer. Hè? Moet me beheersen, maar vooruit. Maar er staat er, de wereld die toen was, is met het water van de grote plotselinge vloed bedekt geweest. En daardoor vergaan, waarna in vers 7 gesproken wordt over de hemelen die nu zijn en de aarde. En de hemel die nu is, is dezelfde hemel die er was voor de zonvloed. Ik heb het nog nooit anders gehoord. Ik heb nog nooit iemand dat horen bestrijden. De hemel die er nu is, bestond al voor de zonvloed. Of niet? Niemand protest. Goed, dan gaan we verder. Maar er staat, de hemel die nu is, die wordt door het woord van God bewaard voor een oordeel in het vuur. Dat betekent dus dat de wereld die nu is in het verleden door het water vergaan is. Zelfs de hemel die nu is door het water vergaan is in het verleden. En in de toekomst zal die vergaan door vuur. Dat klopt ook, want er staat een paar versen verder dat de elementen zullen branden en vergaan. En na de klassieke betekenis, de normale oude betekenis van het woord element, is de hemel er daar één van. De aarde, de zee, de lucht, dat is de hemel. En het vuur, dat zijn de vier klassieke elementen. Dit is geen scheikundig jargon, zoals sommigen om een of andere reden schijnen te denken. Maar gewoon de klassieke filosofie. De elementen zijn de hemel, de aarde, de zee en het vuur. Nou, hoe dan ook, ze zullen vergaan in de toekomst. Maar dat betekent dat in het verleden in ieder geval de hemel en de aarde vergaan zijn door water. En het aardige is dat de hemel die wij nu kennen, die was er inderdaad al voor de vloed van Noach. Maar de hemel die wij nu kennen is ontstaan door Gods scheppingswerk op de tweede dag van Genesis 1. Ik noem het maar scheppingswerk, want maakt niet zoveel uit. God heeft het gemaakt namelijk op de tweede dag, waarbij hij namelijk scheiding maakte in de wateren. Hij maakte een bel in de wateren, maar ik zal het niet uitleggen. Maar goed, hij maakte een bel in de wateren. Hij scheidde de wateren van één en wat daarin ontstond, dat heet hemel. Daar staat er. Ik heb het niet geschreven. U kijkt me zo verwijtend aan. Ik heb het niet geschreven. Er staat gewoon dat het zo was. God maakte scheiding tussen de wateren, het was alleen maar water, maar God maakte scheiding tussen de wateren. En dat was het uitspansel en God noemde het uitspansel de hemel, dus de hemel die wij nog steeds kennen. En als dat uitspansel niet meer uitspant, hè, en dus de wateren uitspant en met name ook naar beneden uitdrukt, als dat niet meer doet, dan komt het water vanzelf weer naar boven en dan zakt de aarde weer onder water enzovoorts. Nou goed, dat zou ik verder niet uitleggen, dus ik doe het nou ook niet. Maar het gaat om het principe dat in Genesis 1 vanaf vers 2 gesproken wordt over een wereld die door water vergaan was. Dat was alleen nog maar water. En daaruit wordt gemaakt het droge land waarop wij nu leven. Deze aarde. En daaruit werd ook gemaakt deze hemel die wij nu kennen. En sindsdien is deze aarde niet vergaan, al is er water overheen gegaan. Maar de hemelen zijn zeker niet vergaan sinds die tijd. Er is geen enkele plaats in de Bijbel aan te wijzen waar dat gezegd zou worden. Dat betekent dus dat als die hemelen vergaan zijn, en dat staat hier, dan is het voor die tijd gebeurd. En wel in de dagen die beschreven worden in Genesis 1 vers 2. Zodat wij in de Bijbel onderscheid kennen tussen drie werelden, waarbij wereld en hemel en aarde synoniem is. Hè? Hemel en aarde is immers wereld. Drie werelden. Eén die toen was, dat is de uitdrukking uit vers 6. Eén die nu is, dat is de uitdrukking uit vers 7. En één die in de toekomst zal verschijnen, dat is wat staat in vers 13. Wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde. Een nieuwe schepping. Dus we hebben niet alleen maar een oude en een nieuwe, hoewel dat voor ons in principe al voldoende is. Maar bij nader inzien hebben we een wereld die toen was en een wereld die nu is. En een wereld die in de toekomst zal verschijnen. En dat zijn er dus drie. Waarbij de eerste vergaan is in het verleden. In de tweede leven wij. En de derde, dat is de nieuwe en definitieve die zal verschijnen. Zodat onze dagen, en dan bedoel ik niet die van onze bedeling, want daar hebben we het over een paar weken weer over. Maar onze dagen, daar bedoel ik mee de dagen vanaf Adam tot aan de jongste dag. Want onze dagen zijn de dagen van een wereld die ingeklemd ligt als het ware tussen een wereld die in het verleden vergaan is en een wereld die in de toekomst na de jongste dag zal verschijnen. Waarmee meteen gezegd is, en dat is voor ons wel van heel groot belang, er is namelijk meteen mee gezegd dat de wereld die wij kennen niet een normale wereld is. Het is namelijk een wereld die de verbinding legt tussen een vergane wereld uit het verleden en een nieuwe schepping in de toekomst. Daartussenin leven wij en dat betekent, een kind kan de was doen natuurlijk, dat betekent dat deze wereld die waarin wij leven, die pakweg zo'n 7000 jaar duurt, op duizenden jaar afgerond, dat die wereld er slechts is om die verbinding te leggen tussen een voormalige gevallen en geoordeelde wereld en een nieuwe schepping die uit deze oude zal voortkomen. En als het er helemaal over gaat, betekent dat dus, dan dus eigenlijk ook dat het heilswerk wat God doet in de Heer Jezus Christus niet alleen maar is de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus op Golgotha enzovoorts, maar het is een werk wat al begonnen is bij de zeven dagen van Genesis 1 en wat voltooid zal zijn bij de jongste dag. Want heel deze geschiedenis, de hele geschiedenis van de wereld waarin wij leven, de wereld die nu is, is heilsgeschiedenis. Of zoals de Engelsen het zeggen, ik kan het niet nalaten dat elke keer weer te vertellen. De Engelsen zeggen, history is his story. Met een hoofdletter H, his story. History, dat is geschiedenis dus, historie in het Nederlands, is zijn verhaal. Zijn geschiedenis. De hele geschiedenis van de mensheid, vanaf Adam tot op de jongste dag, is een verhaal over het werk wat God doet in Christus. Het is zijn verhaal, het is allemaal heilsgeschiedenis. De heilsgeschiedenis begint niet na de val van Adam, maar de heilsgeschiedenis begint al voor de schepping van Adam. En dat is de enige, dat is de enige verklaring die recht doet aan alles wat er met deze wereld en met name ook met de mensheid gebeurt. We zullen dat ook zien, want ik wil u meenemen naar wat andere schriftplaatsen waarin over dezezelfde dingen gesproken wordt. Luid en duidelijk wordt er over gesproken. Dat wil zeggen, het is heus niet zo dat die waarheid die ik u probeer voor te houden, dat die zo'n beetje verborgen is in de Bijbel. Zo van, als je niet goed leest, vind je het niet. En bovendien is het zeker niet zo van dat het een vondst is die we achteraf in de Bijbel inleggen. Zo van, we hebben een theorie en we proberen er nou Bijbelteksten bij te vinden. Dat is zeker niet het geval. Integendeel, deze gedachtegang namelijk van een wereld die toen was, een die nu is en een die zal zijn, die vind je eigenlijk de hele Bijbel terug. Door de hele Bijbel in. Overal waar maar tot drie geteld wordt, zal ik maar zeggen, hebben we al met deze dingen te maken. Het oude wat vergaan is, het heden, en het heden wat slechts de verbinding legt naar dat wat in de toekomst zal verschijnen. En overal vinden we daar de parallellen van. In de typologie natuurlijk heel sterk, maar ook in de klare taal van de Bijbel. En ik ga nog steeds niet naar Genesis 1 toe, maar ik neem u mee om te beginnen naar Matteüs 13. Matteüs 13. Waar staat in vers 35. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Nou, bij die uitdrukking wil ik even stilstaan. De uitdrukking namelijk de grondlegging der wereld. Om de dood eenvoudige reden dat die term grondlegging een verkeerde vertaling is. Je hoort mij niet gauw zeggen dat iets echt verkeerd vertaald is. Je hoort mij veel vaker zeggen dat de vertaling onduidelijk is geworden doordat de vertaling 350 jaar geleden tot stand kwam en onze Nederlandse taal inmiddels veranderd is. Wat de betekenis aangaat. Maar dit is echt een verkeerde vertaling, omdat het helemaal niet gaat om grond en ook niet om leggen, maar het gaat om neder, naar beneden. Kata staat er in het Grieks, dat betekent naar beneden. En ook niet leggen, maar gooien, om niet te zeggen smijten. Kata, ballo, als het een werkwoord is, ballo in het Grieks, kata, ballo. Ons Nederlands woord ballen is volstrekt hetzelfde, dat betekent gooien. Een bal is dus een ding waar je mee gooit. Kata ballo wil zeggen naar beneden gooien, en met geweld eigenlijk. En het zelfstandig naamwoord wat hier gebruikt, katabole, heeft uiteraard dezelfde betekenis, namelijk de nederwerping. En dat is de enige goede vertaling. En let u op, want ik kan het nou niet op. Ik heb geen bord en dat is me goed ook. Dat is beter voor, degene die banden luisteren ook. Dan moet ik het één keer even goed zeggen. Het is namelijk zo dat wanneer dit woord kataballo of katabole, het werkwoord of het zelfstandig naamwoord, wanneer het gebruikt wordt in verband met de kosmos, het Griekse woord vertaald met wereld, zoals ook hier, hè, grondlegging der wereld, elke keer als het woord katabole dus gebruikt wordt met kosmos, wordt het vertaald met grondlegging. Maar zodra het woord kosmos, zodra het woord wereld er niet bij staat, vertaalt men het keurig met nederwerpen. Zodat je maar weer ziet dat de vertalers in de problemen geraakt zijn. Ze weten heel goed dat het gewoon betekent nederwerpen. Maar zij hebben kennelijk niet begrepen, of was het hun willens onbekend? Nou ja. Ja, anders zegt u het als ik het niet zeg. Hè? Maar ze hebben kennelijk niet begrepen wat de nederwerping van de kosmos is. De nederwerping dus van de wereld. Maar Petrus wist het en wij weten het langzamerhand ook. En dat het dat betekent, de nederwerping in de wereld, dat staat buiten kijf. De vraag is alleen of wij het ook begrijpen. En inderdaad, wij begrijpen dat, want we hebben gezien waar het op slaan moet. Het slaat namelijk op de nederwerping van de wereld, waardoor de wereld die toen was, in het verleden, inderdaad vernederd is, nedergeworpen is, of geoordeeld werd, of vergaan is, of hoe zoiets maar heten mag. Waardoor de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. De hemel trouwens ook, maar nogmaals, daar gaat het verhaal verder niet over. Maar dat is wat het betekent. Dat het dat betekent, zullen we ook meteen zien, want daardoor worden ook de schriftplaatsen waar de uitdrukking gebruikt wordt ineens duidelijk. Er wordt namelijk gewoon verwezen naar gebeurtenissen die zich afspeelden, zelfs al voor de nederwerping der wereld. Niet voor de schepping der wereld, maar voor de nederwerping der wereld. Ik zal het u laten zien, maar u moet een beetje geduld hebben, dan zal ik u de schriftplaatsen laten zien. Ik zal proberen dat in hoog tempo te doen trouwens. Ik zal de schriftplaatsen laten zien waar deze uitdrukking voorkomt. Dan zit u voor uzelf, hoort u niet mijn verhaal, maar leest u gewoon in de Bijbel wat er al over gezegd wordt. Nou, maar in de eerste plaats moet ik dan vanuit Matthäus 13 terug naar Psalm 78 vers 2 om de eenvoudige reden dat Matthäus 13 vers 35 geciteerd is uit Psalm 78 vers 2. Er stond immers in Matthäus 13, ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van, of sinds betekent dat natuurlijk, sinds de nederwerping der wereld staat er. Staat in Matthäus 13, sinds de nederwerping der wereld. Nou is de vraag, wat staat er nou eigenlijk in Psalm 78 waaruit het geciteerd is? En in Psalm 78 lezen wij, vers 2, ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloedelijk uitstorten van oudsher. Nou, dan leggen we vers 2 dus van Psalm 78 naast vers 35 van Matthäus 13. En dan staat er in de ene plaats, ik zal mijn mond open doen met spreuken. En de andere staat, ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Daar leer je meteen een heleboel uit, want dat betekent het dus dat spreuken gelijkenissen zijn. En mocht u ooit nog plan hebben om het boek Spreuken te bestuderen, weet dan dat het niet gaat om de letterlijke betekenis van wat er in de spreuken staat, maar om een overdrachtelijke en diepere, want het zijn gelijkenissen. Allemaal, stuk voor stuk. Zegt de Bijbel zelf, spreuken zijn gelijkenissen. Goed, maar dat even terzijde. Nou, en dan staat er verder, ik zal verborgenheden overvloedig uitstorten. En in Matthäus staat, ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren. Dat klopt, komt met elkaar overeen. Voortbrengen wordt hier opgevat als hetzelfde als overvloedig uitstorten. Dat kan natuurlijk. Maar dan staat er in Psalm 78 vers 2 van oudsher. Staat van oudsher. En in Matthäus 13 staat van de grondlegging der wereld. Maar nogmaals, we lezen voortaan van de nederwerping der wereld. Hè, want dat moet het zijn. Wanneer werd de wereld nedergeworpen dus? Van oudsher. En dan zeggen we de uitdrukking, zetten we de uitdrukking van 2 Petrus 3 ernaast. Van wanneer? Van overlang. Dat is dan de vertaling van een Griekse uitdrukking met dezelfde strekking. Van overlang. Of van oudsher. Dat is niet sinds de schepping, dat staat er ook niet. Dat staat van oudsher. Het is dus van nog verder terug. Het is van voor de schepping van Adam, laat ik het dan zo zeggen. Voor de zeven dagen van Genesis 1. Voor zelfs Genesis 1 vers 2. Voor namelijk de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd vanwege die afgrond. Dezezelfde uitdrukking van oudsher trouwens wordt ook gebruikt voor de hemelen. Dus even, vertel ik even tussendoor. Er wordt in de Bijbel gesproken over drie hemelen. Ja, dat staat in 2 Korinthe 11 of 12 is het geloof ik inmiddels. Waarvan Paulus staat dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Tot in het paradijs Gods. Er zijn dus drie hemelen en de derde is de hoogste. Waaruit volgt dat de eerste is de hemel. Ik zeg het altijd met de Bijbelse termen. Daarom komt er altijd dezelfde uitdrukking uit. Kan ik ook niet helpen, al wordt het soms vervelend. Maar de eerste hemel is de hemel van de vogelen, weet je wel, waar de vogelen des hemels vliegen. Wij noemen dat dan de dampkring of zoiets. Want wij hebben er altijd weer andere termen voor nodig. Hè. Maar dit is de hemel waarin de vogels vliegen. Dan heb je de tweede hemel. Dat is de hemel waarin de sterren des hemels staan. Wij noemen dat dan de ruimte of zoiets. Hè. Wat ook raar is, want dit is ook een ruimte. Het zijn wel van die vreemde uitdrukkingen. Daar moet je niks van aantrekken. Maar goed, je hebt de hemel dus van de vogels en je hebt de hemel van de sterren. Nou, en daarboven heb je nog een hemel. Maar dat is de derde hemel. En het aardige is dat in Genesis en trouwens het hele Oude Testament sprake is van de schepping van twee hemelen. Dat woord twee staat er niet bij, maar dat is zo omdat het woord hemelen in een tweevoudsvorm staat. Die kennen wij in het Nederlands niet, dualis, een tweevoudsvorm. Die kennen wij niet, dus is het ook niet goed te vertalen. Maar als er staat in Genesis 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde, dat staat er zo niet. Er staat in het begin schiep God de hemelen, twee wel te verstaan, en de aarde. En zo dat blijft het ook steeds. Overal waar je het woord hemelen in het meervoud ziet staan, zo hè. Eén hemel, twee hemelen, of hemelen, dan is de betekenis, want dat, zo staat het er dan oorspronkelijk, dat het er twee zijn. Want God schiep in het begin twee hemelen, de beide hemelen, die van de vogels en die van de sterren, en één aarde. Hoezo zijn er dan toch drie hemelen? Wel, is heel aardig. Je hebt ook de hemel der hemelen, dat betekent de hemel boven de twee hemelen. Dat is dus de derde hemel. En van die hemel staat inderdaad, dat is de hemel die van ouds is. In een van de psalmen komt de uitdrukking voor, ik weet het zo niet uit het hoofd. Maar dat staat er zo, de hemel die van ouds is. Een hemel namelijk die er al was, voordat de twee hemelen die wij kennen en ook zien kunnen, geschapen werden. En daar gaat het nou maar om, die derde hemel namelijk is wel hoog. Maar die derde hemel behoort niet tot de zienlijke dingen, maar tot de onzienlijke dingen. Die derde hemel is namelijk... Geldt namelijk als de plaats waar God zelf woont. Het maakt deel uit van de schepper eigenlijk en niet van de schepping als zodanig. Daar gaat het om. Ik wil er nou niet dieper op ingaan, maar ik wil alleen maar zeggen dat van die hemel der hemelen staat, die derde hemel dus, dat die van ouds is. Die is namelijk al van voor de schepping van twee hemelen en die ene aarde, daar gaat het om. Die hele uitdrukking die van ouds is, of van oudsher, wijst dus ver terug. In ieder geval wijst het terug naar tijden voor het bestaan van de wereld die wij nu kennen. Voor de wereld die nu is. En opmerkelijk is dan dat wat in Psalm 78 vers 2 heet van oudsher, dat heet in Matthäus 13 vers 35 van of voor de nederwerping der wereld. Want hemel en aarde zijn van oudsher, van overlang, zegt Petrus, geweest. Maar sindsdien heeft een verandering plaatsgevonden, want de aarde in elk geval is inmiddels door water vergaan. Waarna een andere aarde uit de zeebodem is opgerezen, maar dat gebeurde op de derde dag van Genesis 1. Andere aarde. Vandaar ook het verschijnsel dat de aarde die wij kennen vroeger bodem van de zee geweest is. En vermoedelijk is het ook precies andersom. Dat wat nu bodem van de zee is, is vroeger droog land geweest. En dat vindt u misschien vreemd, maar er zijn bewijzen genoeg van dat op wat nu zeebodem is, dat daar inderdaad sporen gevonden worden van de een of andere cultuur. Dat wil zeggen bouwwerken enzovoorts. En ook in hele diepe zee hoor. Dat is minder bekend, omdat men er minder mee kan. Hè? Het komt niet zo erg. Hè? Ja, dat is Atlantis, ja. Nou, dat heb ik daar niet over gehad vorige keer. Heb ik het woord in kunnen slikken? Oh, goed. Nou, dat wil ik dan nog wel even toelichten voordat we dan met die grondlegging verder gaan. Het is namelijk zo dat wat ik nu sta te vertellen op zich een Bijbels verhaal is, maar het neemt niet weg dat dat verhaal zelf ook in allerlei andere culturen wel degelijk bekend is. Omdat het inderdaad van oudsher bekend is in de mensheid. Van oudsher is namelijk bekend dat de vroegere wereld, of beschaving, zo noemt men dat dan, want mensen praten altijd meteen over beschaving. Hè? Nou ja, dat die vroegere beschaving inderdaad vergaan zou zijn. En de gedachte is dan ook dat de beschaving, of wat er vandoor gaat, die wij nu kennen, zijn wortels heeft in een wereld die nu niet meer bestaat. En afhankelijk van tot welk volk wij behoren, heeft dat die oude wereld dan ook een verschillende naam. Dat wil zeggen, onder de Grieken heette die oude wereld bijvoorbeeld Atlantis. Dat is in ieder geval zo sinds Plato. He? Omdat in de werken van de Griekse filosoof Plato, dat is zo'n beetje, wanneer was dat? Was voor mijn tijd in elk geval. Maar dat is zo'n 2500 jaar geleden, zeg maar, zoiets. Leefde die man. He? En die schreef al over een wereld die vroeger geweest zou zijn en die inderdaad door het water vergaan is, die nu op de zeebodem gevonden zou kunnen worden. En men heeft er sindsdien ook altijd naar gezocht, omdat men Plato als filosoof wel serieus neemt, maar die verhalen over Atlantis neemt men dikwijls niet serieus. Op enkele mensen na, die ze dan ook moeite getroosten om uit te zoeken waar het Atlantis dan gelegen zou hebben. Maar dat heeft de naam meegekregen, Atlantis. Het verhaal van Plato komt overigens bij de Egyptenaren vandaan. Is bekend, is allemaal bekend. He? Is meer bekend dan u zou vermoeden, jawel. Dat komt bij de Egyptenaren vandaan, want niet onder die naam Atlantis, geloof ik. Maar wel is het verhaal bij de Egyptenaren bekend dat er vroeger een wereld geweest is en vergaan is enzovoort. Zodat je de Egyptische cultuur, de Griekse kennen het ook. We kennen trouwens nog een andere naam voor die veronderstelde oude wereld die vergaan is. Nog een paar. Eén is bijvoorbeeld die van de Elyseese velden. Nee, daar hielden ze wielerwedstrijden voor, maar daar gaat het nou niet over. Maar de Elyseese velden, Champs-Élysées is dat. Dat is Elyseese velden, hetzelfde. Maar de gedachte is dat dat vroeger vergaan zou zijn. Zo'n wereld, ze hebben later dat plein of die straat erna genoemd in Parijs. Dat doet er nou niet toe verder. Maar nee, dit is serieus wat ik nu zeg. Maar de Elyseese velden is de aanduiding van een wereld die vroeger geweest is. Men noemt het ook wel de Gouden Eeuw. Niet de Nederlandse Gouden Eeuw, maar de Griekse. Dat wil zeggen, dat is die wereld van vroeger, toen de mens nog onsterfelijk was, jawel, en niet hoefde te werken. Nou zegt ons dat niks, want dat hoeven wij tegenwoordig ook niet meer, naar het schijnt, maar dan gaat het nou niet over. Hè? Maar toen was de mens onsterfelijk, hij hoefde niet te werken, want hij kon alle dagen kon hij aan de bomen gewoon zijn eten van de boom trekken, want de bomen droegen 12 maanden in het jaar, alle maanden van het jaar, dus gewoon continu door vrucht. Waar hebben we dat eerder gehoord? He? Een wereld zonder dood. Een wereld dus kennelijk ook zonder zonde. Een wereld die zo bleef. Dat is Griekse overlevering. Het hoeft niet de waarheid te zijn. Maar ik vertel het alleen omdat het toch bekend is. He? Een wereld die dus zonder zonde was. Een wereld die aan zijn eind kwam. Doordat de goden onderling ruzie kregen. En de ene god de macht van de ander overnam. Waardoor de mens ineens sterfelijk werd. Dat is het verhaal. Waar hebben we dat meer gehoord? He? Nou goed, en dus Elyseese velden. Het heet ook Mu. Het land Mu. Dus de afkorting van Lemurië. Dat is nog een uitgebreidere term voor. Nou, zo zijn er nog een paar, maar die willen me nou ook niet te binnen schieten. Ze staan ook niet in de Bijbel. U mag ze gerust vergeten. Maar het gaat er maar om dat er dingen zijn die ver buiten de Bijbel en zelfs los van de Bijbel bekend zijn. Dat mag ook wel, want waarom zou de mens niet op de hoogte zijn van het verleden van de wereld waarin hij leeft? Het hoeft niet per se uit de Bijbel te komen. Je moet erbij bedenken dat er heel wat dingen zijn die God aan Adam, aan Seth, Enos, Kenan en toch zeker ook aan Henoch verteld zal hebben. Dingen die bewaard zijn gebleven, die overgeleverd zijn de generaties door. Wat voor de Griekse verhalen en legenden, mythologie enzovoort geldt. Dat kan net zo goed gelden voor de dingen die God zelf aan de mens heeft geopenbaard. Want je moet bedenken dat lang niet alles werd opgeschreven. Of dacht je dat elk woord wat God zei was opgeschreven? Dat geloof je toch niet? Wel nee, maar er zijn er ook een heleboel die zijn gewoon overgeleverd. Ze zijn nog niet opgeschreven, dat weten we zeker. Want in bijvoorbeeld Judas wordt gesproken over het boek van Henoch. Nou, dat kennen wij niet. Moet dus nog meer. Henoch heeft geprofiteerd. Men zegt, dan zal een boek van Henoch geweest zijn. Dat is nog maar de vraag. Henoch heeft geprofiteerd. Misschien is het wel mondeling overgeleverd. Daarna. Maar het is in ieder geval niet opgeschreven totdat Judas het 4000 jaar later of zo die dingen een keer opschreef. Zo spreekt de Bijbel over nog meer profeten die gezegd zouden hebben, terwijl we het helemaal niet kunnen vinden in de Bijbel. En dan zegt men, de Bijbel is abuis, want we weten er niks van. Nee, nou ja, goed, is de Bijbel niet abuis, dan zijn wij abuis. Wij weten er niks van, dat klopt. Profeten hebben ook gesproken, niet alleen geschreven. Er zijn heel veel dingen overgeleverd in de loop der eeuwen en onder de diverse volkeren bewaard gebleven. Nou zeg ik niet dat al die overleveringen waar zijn, maar ik zeg wel dat de gedachte dat God 6000 jaar geleden hemel en aarde schiep op de wijze van een andere Griekse overlevering. Namelijk, God maakte eerst chaos en maakte daarna langzamerhand daaruit een kosmos, enzovoorts. Hè. God maakte eerst oersoep en maakte daaruit vervolgens de wereld die nu is. Zo heet dat. Dat is een van de verhalen, een van de minst bekende. Maar dat verhaal is binnen het christendom over het algemeen overgeleverd geworden. En zelfs de Bijbelvertaling is daarin ondergeschikt gemaakt. Maar daarom is het niet een Bijbelse gedachte. En in de tweede plaats is het ook niet de enige gedachte die onder de heidense volkeren in omloop is. Integendeel. Ik ga er liever niet verder op in. Want het blijft natuurlijk zo, maar dan kom ik op glad ijs. Dat in Friesland. Maar het blijft natuurlijk zo dat heel wat van, niet schrikken hoor, hou u maar even vast aan uw buurman en zo. Hè. Het blijft natuurlijk zo dat heel wat van deze dingen, van die wereld die geweest is, niet slechts door God aan de mens bekendgemaakt zijn, maar ook door Satan en zijn machten. Zodat je ook niet alles moet geloven wat erover verteld wordt. Maar het is wel, zo gaat het wel. Nou. Laat het maar weer even voor wat het is. We gaan weer even terug naar Matthäus 13, vers 35. Waar gezegd was dat voortgebracht zouden worden dingen die verborgen waren van de grondleggende wereld. Wanneer waren ze verborgen? Sinds wanneer waren ze verborgen? Sinds de zondeval van Adam? Nee. Sinds de schepping van Adam? Nee. Daarvoor. En daar gaat het maar om. Verder maakt het me niks uit, maar het is in ieder geval daarvoor. Welke dingen waren dan verborgen? Dat is de volgende vraag. Welke dingen waren verborgen? Nou, deze dingen uit Matthäus 13. En nou moet ik even snel, hè, voor de trouwe luisteraars die al zo'n 10 jaar, hè, dat heb ik net uitgerekend, bijna 10 jaar, hè, 9 jaar geloof ik, Bijbelstudie doen, hier. He? Nou, niet in deze zaal, maar hier in Bolsward in elk geval. Nou, even snel. Deze gelijkenissen hier in Matthäus 13, want het zijn gelijkenissen, spreken over de dagen van een koninkrijk van Christus dat verborgen is. En daar hebben we het later nog wel eens over. Maar het is verborgen in onze dagen, namelijk sinds de opstanding van Christus en voorafgaand aan zijn wederkomst. Daar gaan die gelijkenissen over. Dat zijn die verborgene dingen, die in oud-testamentische tijden verborgen waren, maar waarvan hier staat dat ze al verborgen waren sinds de nederwerping der wereld. Sinds dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd uit Genesis 2, en je mag dus aannemen van daarvoor dus. Sinds die tijd zijn ze verborgen en dat betekent dat diezelfde waarheden dus al vast lagen. En dat Gods planning met betrekking tot de wereld waarin wij leven, dat die planning van die heilsgeschiedenis al vast lag voordat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd in het verleden. En dus in elk geval voor de zondeval van Adam, want Adam was er nog niet eens. Ja, dat staat hier. En dan ga ik meteen dieper op in. De gedachte is namelijk dat die oorspronkelijke wereld nedergeworpen werd. Wel, waarom zou je nedergeworpen worden? Waarom zou die woestheid en ledigheid en duisternis worden? Wel, uiteraard vanwege de zonde. Hè? Je komt het nog wel tegen, denk ik. De gedachte is dus dat een oordeel kwam, althans aanvankelijk, over die wereld die toen was. Maar bovendien is de gedachte dat voordat dat toenmalige oordeel kwam, God een verlossingsplan gereed had. Een verlossingsplan wat later zou worden uitgevoerd en waarin zelfs de roeping van de gemeente in onze dagen, in de tijd tussen de eerste en wederkomst van Christus, al was opgenomen. Want dat staat hier. Hier wordt gesproken over deze verborgenheden. Het gaat over onze tijd, specifiek ook onze bedeling, de roeping van de gemeente enzovoorts. En er staat dat dat al verborgen was sinds de nederwerping in de wereld. Dat wil zeggen, in die dagen was het dus al bepaald. Gods plan stond al vast. En de hele ontwikkeling van de wereld waarin wij leven, sinds de eerste dag van Genesis 1, de eerste die genummerd wordt bedoel ik, die van Genesis 1 vers 3 dus, die dag bedoel ik, van er zij licht, hè? Dat was nadat die eerst duisternis geworden was enzovoorts. Wel, al wat er sinds die dag gebeurt, maakt onderdeel uit van Gods verlossingsplan met betrekking tot de schepping. Daar gaat het om. En zelfs de schepping van Adam maakt deel uit van een verlossingswerk. Dat blijkt ook, want wat over Adam gezegd wordt, dat wordt eigenlijk gezegd over de verlosser. Dat is misschien nooit opgevallen. Ja, sommigen wel, ik weet het wel. Natuurlijk. Wat de Heer zei over Adam, dat ging in werkelijkheid over Christus. Dat ging over de definitieve verlosser, waarvan Adam slechts de voorloper en voorbeeld was. Dat staat later recht in de Bijbel hoor. Staat gewoon in Romeinen 5 vanaf vers 12 uitgebreid beschreven. Hij was een voorbeeld, een letterlijk dus voorbeeld, een voorafschaduwing en daarmee ook een voorloper van degene die komen zou. De hele situatie van de mens in Genesis 3 zal ik maar zeggen, zelfs al in Genesis 1, alles hoort tot Gods verlossingsplan met betrekking tot de gevallen wereld. En voordat God deze wereld woestheid en ledigheid en duisternis maakte in het verleden, voor het zover was, had hij zijn verlossingsplan klaar. Volgende dag staat dat nog ergens in de Bijbel. Dan, misschien. Ja, wis. Want we gaan gewoon verder. Dit was namelijk de eerste keer in het Nieuwe Testament dat sprake was van de grondlegging, dus nederwerping der wereld. En er staat dat deze dingen al verborgen waren, dan waren ze er dus, maar verborgen. Al verborgen waren sinds die nederwerping der wereld. En met name zijn het dan de dingen van onze dagen zelfs. En dan gaan we verder, want daarna komen we terecht in Matteüs 25... Matteüs 25, vers 34. Dan neem je dus alle teksten waar die uitdrukking voor komt. Hè? 25, vers 34. Daar staat: als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Vers 34 van Matteüs 25. Dit gaat niet over de jongste dag, de gebeurtenissen hier, maar het gaat over de wederkomst van Christus, waarbij hij de levende mensheid, de volkeren, de levende volkeren zal oordelen, waarna hij zijn, wat we dan maar noemen, duizendjarig rijk, hè, waarna hij zijn koninkrijk nog op deze tegenwoordige wereld zal openbaren. De wereld die nu is, bedoelde ik feitelijk te zeggen. Maar er staat dat het koninkrijk bereid is sinds de nederwerping der wereld. Dat vanaf de tijd dat God deze oude wereld, de wereld die toen was, woestheid en ledigheid en duisternis maakte in Genesis 1 vers 2. Vanaf dat moment was een plan gereed tot oprichting van dit koninkrijk, dat wat we dan noemen duizendjarig rijk. Maar in ieder geval tot oprichting van het koninkrijk in de wereld die nu is. En daar gaat het om. Dat blijkt ook wel, want, en daar gaan we weer om. Als namelijk in Genesis 1 God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, en daarna, daar ga ik nou niet op in, maar daarna verder spreekt over hoe het dan moet met die mensen, staat er dat hij heerschappij zou hebben over de ganse aarde. Nou, vertel eens, wie zal heerschappij hebben over de ganse aarde? Ja, goed. Hè? Niet zeuren, gewoon rechtstreeks antwoorden. Christus, dat is het, hè? Ik niet, u ook niet. Christus, die het beeld Gods is, uitgedrukt het beeld van Gods wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoorts. Die zou dat doen. Dus als daar gesproken wordt over, laat ons mensen maken, en er wordt gezegd wat die mens zou moeten doen, dan weten wij dat het in elk geval daarbij gaat om een koninkrijk, wat zou komen, en wat gevestigd zou worden over de gehele aarde. Is dat al gebeurd? Koninkrijk over de hele aarde met één koning? Over de hele aarde? Never. De enige die het er ook zal tot stand brengen is Christus, en dat gebeurt pas in de toekomst, bij zijn wederkomst. Nou, daar gaat het hier over in Matthäus 25. Zodat we daar hier lezen over de vervulling van dingen die in Genesis 1 al besproken worden. Maar al voordat de mens er is, voordat hij geschapen is, wordt gezegd wie of wat die mens zou zijn. Hij zou namelijk heerschappij hebben over de gehele aarde. En over de vogel des hemels en over de vissen der zee en over het gedierte des velds. Heb je al eens zo'n dompteur gezien? Huh? Je weet wat een dompteur is of niet? He? Een mens die in staat is aan de dieren zijn wil op te leggen, zodat de dieren doen wat hij wil. Hebben we dat al eens gezien? Never. Nee, dat kan een mens namelijk niet. He? Not now, not ever, never. Maar dat was Andy Williams. Maar goed, dat kan dus niet. Is ook niet denkbaar dat er een mens zou zijn die dat zou kunnen. Ja, ja. Nou, niet alleen dompteurs. Ja, meer mensen in het graf gekomen na hun kuiperijen, maar daar wil ik nog niks mee zeggen. Maar inderdaad, dat werkt dus niet. Hè? Maar we kennen er één die dat wel zou doen, en die dat zelfs al gedemonstreerd heeft, tot op zekere hoogte. Het is namelijk de Heer Jezus Christus. Over hem gaat het dus. Zodat voordat Adam maar verschijnt, wordt al gesproken over de tweede, de laatste Adam, want zo wordt hij in de Bijbel genoemd, Christus zelf namelijk. En dus wordt gesproken over zijn koninkrijk. En als u het niet begrijpt, dan vraag het even aan David, heb ik ook gedaan. En David zegt, oh, is dat de vraag? Ja, de vraag was, wie is de mens? Psalm 8, dat was de vraag. Wie is de mens dat gij zijne gedenkt en de zoon des mensen dat gij naar hem omziet? Dat was de vraag. Wie is die mens? En het antwoord wordt gegeven hoor. De Heere der Heerscharen is dat. Hè? Staat erbij hoor. Psalm 8. Er wordt antwoord op de vraag gegeven wie die mens is. Dat is de Heer zelf namelijk. Die ooit mens zou worden en uit David geboren zou worden. Die mens, die zou heerschappij hebben. Lees die psalm maar eens na. We hebben het er al eens vaker over gehad, nietwaar? In de dependance daar, in de tijd. Hè? Uitgebreid zelfs. Dus ik begin er nou niet weer over, maar het gaat erom dat daar gesproken wordt over een koninkrijk van de mens, die zou heerschappij hebben over de hele aarde, en er staat bij hoe hij heet. De Heere zelf. Jehovah is zijn naam, staat er allemaal bij. Zo is dat. En dan gaat het dus maar om dat voordat deze wereld nog maar ingericht is, wordt gesproken over het verlossingswerk en over de verlosser enzovoorts. En dat komt omdat verlossing niet pas noodzakelijk werd na de val van Adam, maar verlossing was al noodzakelijk toen die oude wereld in zonde terecht was gekomen. En er kwam dan een voorlopig oordeel over, waarna die wereld, die oude voorlopig geoordeelde wereld, opnieuw werd ingericht, gerestitueerd, noemt men dat ook wel, opnieuw werd ingericht, hersteld, tot wat hij nu is, opdat in deze wereld die verlossing tot stand zou komen. En elke keer als God spreekt, spreekt hij over de verlossing en het verlossingswerk waarmee hij bezig is. Zelfs al voordat er maar een mens geschapen is. En daar gaat het om. Nou, dus hier lezen wij Matthäus 25, dat het koninkrijk, de zevende bedeling feitelijk dus, het geopenbaarde koninkrijk van Christus, al bereid was, dat wil zeggen het was al in de planning opgenomen en geregeld, voor of sinds de nederwerping der wereld. Waarna wij terechtkomen in Lucas 11. Vers 50. Dat is een heel merkwaardige uitspraak overigens. Waar staat, opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Een heel merkwaardige tekst, omdat hier verondersteld wordt dat er sinds de nederwerping der wereld, of van voor eigenlijk, want dat van betekent eigenlijk sinds en dus van voor, dat sinds de nederwerping der wereld bloed van profeten vergroot is. Niet sinds dat er mensen zijn, niet sinds Adam, niet sinds de schepping, maar sinds de nederwerping. Dat betekent dat ook bij die gelegenheid, de gebeurtenissen rond de nederwerping in de wereld, sprake is geweest van de dood van profeten. Daar weten wij verder niks van, maar het staat hier. Ik weet, als u mij vraagt wie zijn die profeten, dan weet ik ook niet. Ik heb nooit gehoord van profeten voor Adam, behalve dan dat je het hieruit zou moeten concluderen. Sinds die tijd is er sprake van nederwerk of van bloed van de profeten. Ja, want nou kom je toch terecht bij de gedachte dat op een of andere wijze in die wereld, voordat die woestheid en ledigheid en duisternis werd, dat daar toch leven geweest is, ook in de zin van, ja, ik weet nooit hoe ik het noemen moet, menselijk, maar wij hebben niet de goede woorden daarvoor. Als je maar niet denkt adamitisch, want dat is het niet. In het Hebreeuws kan ik het beter zeggen, er zijn andere termen voor. Dan gebruiken ze het woord ish of enos, dat betekent dan mens, maar niet in de zin van dat het meteen een afstammeling is van Adam. Maar er zou leven geweest zijn voor die dagen, leven wat nu niet meer bestaat, althans niet in die, zeker niet in die vorm, en daar gaat het maar om. En we zijn ook geneigd te zeggen, het moet intelligent leven geweest zijn. Nou, waag ik dat te betwijfelen, want wat is intelligentie? Je vraagt je soms af of er nu wel intelligent leven is, maar daar gaat het nou niet over. Dus met zo'n term kun je ook niks, maar je kunt wel zeggen dat er leven geweest moet zijn dat verantwoordelijkheid gedragen heeft. Als het namelijk geen verantwoordelijkheid draagt, kan het ook niet werkelijk geoordeeld worden en ter verantwoording worden geroepen. Maar dat is er dus blijkbaar wel geweest. Dat kan ik ook wel bewijzen, maar daar zijn we nog lang niet aan toe, want de Bijbel spreekt daar wel degelijk over. Over leven wat geweest is, leven wat ik verantwoordelijkheid droeg in de wereld die toen was, voordat die woestheid en ledigheid en duisternis was. Bovendien, ik heb het stiekem al verteld net, want ik had het over een situatie waarin de mens niet stierf en niet hoefde te werken enzovoorts. Hè? Het was voor de zondeval, niet die van Adam, maar de zondeval van Satan uiteraard, want daar gaat het dan over. Ik ga maar gewoon verder, langzaam die teksten langs, hè. Bloed vergoten sinds de nederwerp in de wereld, zodat de nederwerp in de wereld iets te maken heeft met de werkzaamheid van de zonde in elk geval. Want als er geen zonde is, worden er geen profeten gedood. Dat heb je toch, hè. Goed, nou, gaan we verder. Dit was Lucas 11, dan krijgen we Johannes 17, vers 24, in het hogepriesterlijk gebed. Waar staat Vader, in vers 24, Vader, ik wil dat waar ik ook ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Dus de Heer bestond al, existeerde al, heet zoiets, voor de nederwerping in de wereld. Welke Heer? De Heere Jezus. Die spreekt hier. Het is Jezus die hier spreekt en zegt, gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld. Dat kan betekenen wat ik net zei, namelijk dat hij dus al existeerde, deze Zoon Gods, voor de nederwerping der wereld. Dat is ook feitelijk zo, maar je mag het er eigenlijk hier niet uit concluderen. Daar heb je eigenlijk andere schriftplaatsen voor nodig. Want het kan namelijk ook gewoon betekenen dat God deze Heer lief had in de wetenschap. Dat hij zou komen ooit, dat hij eenmaal zou verschijnen en zou komen om Gods wil te doen. En dus die liefde is vooruitgrijpend op wat later gebeuren zou. Maar onder alle omstandigheden, want ik wil er nou niet verder op ingaan, maar onder alle omstandigheden betekent het dat het werk van de Heer Jezus Christus, zijn persoon en wezen, bekend was voor de nederwerping der wereld. Zodat eerst vaststond wat de Heer Jezus later zou doen, alvorens de wereld nedergeworpen werd en dus woestheid en ledigheid en duisternis werd. En daar gaat het om. Dat verlossingsplan stond vast. Niet voor de val van Adam, maar voor de val van de wereld die toen ooit was. Nou, dus Johannes 17. Daarna zou ik moeten noemen 2 Korinthe 4 vers 9 en dat doe ik voor de statistiek. Heet dat? 2 Korinthe 4, want daar staat het woord nederwerping ook. En maar daar staat wereld er niet bij. Dus heeft men het gewoon netjes vertaald met nederwerpen. Waarmee je maar weer ziet dat het inderdaad klopt wat ik zojuist zei. 2 Korinthe 4, vers 9, waar staat... Vervolgd, doch niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven. Nedergeworpen, doch niet verdorven. Kijk, hier kun je het moeilijk vertalen met grondleggen. Grondleggen, dat beschouwt men immers als hetzelfde als fundament leggen of zoiets, hè, funderen. Maar je kunt moeilijk lezen, gefundeerd, doch niet verdorven. Want als je het zo vertaalt, praat je onzin. Dat kan het woord dus niet betekenen, met geen mogelijkheid. En als dat hier niet kan, kan het elders ook niet. Daar gaat het maar om. Het is namelijk inderdaad nedergeworpen, doch niet verdorven. Maar je moet eens meelezen. Er staat vervolgd, doch niet verlaten. Woordje daarin staat schuin gedrukt, laat ik gewoon weg. Staat er namelijk in de grondtekst dan niet, hè? Er staat vervolgd, doch niet verlaten. Iemand die vervolgd wordt namelijk, wordt vanzelf eenzaam. En wordt dus verlaten. Maar hier staat, Paulus was vervolgd, doch niet verlaten. Dat wil zeggen, hij werd vervolgd, maar niet zo erg dat hij helemaal verlaten werd. Nou, daar bleef nog één bij hem trouwens, staat er later. Maar, hè? Hele bemoediging hoor. Nou goed. Maar waar het om gaat is dat vervolging leidt tot die verlatenheid. Normaal gesproken. En als het daarna staat, nee, lees maar vers 8. Verdrukt, doch niet benauwd. Hè? Vers 8, daarvoor. Verdrukt of niet benauwd? Wel, verdrukking leidt tot benauwdheid. Heb je als druk gehad op je borst? Dan krijg je het knap benauwd van. Dan kun je niet meer ademhalen. Zie, verdrukking leidt tot benauwdheid. Twijfelmoedigheid, uit vers 8, leidt tot mismoedigheid. Twijfelmoedig, dan heb je af en toe nog moed. Soms niet, soms wel, je weet het niet zeker. Dat is twijfelmoedig. Nee, dan gaat het een beetje zo. En mismoedig wil zeggen dat er helemaal geen moed meer is. Want twijfelmoedigheid leidt naar mismoedigheid. En vervolging leidt tot verlatenheid en nederwerping leidt tot verderf. Heb je dat? Dat is de consequentie. De Bijbel verklaart zo zijn eigen begrippen. Nederwerping leidt tot verderf. Als de wereld dus in het verleden is nedergeworpen, want dat lezen wij steeds, dan betekent dat dat als het 100% zou gebeuren, zijn uitwerkingen hebben leidt tot verderf. Toch is ook die wereld die nedergeworpen werd niet verdorven. Want God heeft toch wel uit die wereld weer wat omhoog gehaald, weer aarde, droog land gemaakt enzovoorts. Maar het gaat er maar om dat je nou ziet dat het begrip nederwerping inderdaad een puur negatieve betekenis heeft. Het is inderdaad vernedering en het leidt tot verderf. Daar gaat het om. Een nederwerping der wereld is dus, heeft niks te maken met schepping of ook niet met fundamentlegging, maar het is juist vernedering, oordeel, verderf namelijk. U weet toch wat, weet u wat tegenovergesteld is van verderf? Johannes 3 vers 16, makkelijk hoor. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Zodat eeuwig leven is het tegenovergestelde van verderf. Verderf is dus inderdaad de dood. Daar gaat het om. Nou, nederwerping leidt tot verderf. Leidt tot eeuwige dood. Zo'n negatieve uitdrukking is dat. En het oordeel wat over de wereld die toen was, kwam, is dus inderdaad een oordeel vanwege zonde en zou moeten leiden tot de dood. Dat zou de normale gang van zaken geweest zijn. Alleen voorlopig is het nog niet zover. Want uit die oude wereld is inmiddels de wereld die nu is, tijdelijk overigens, tot stand gekomen, een wereld waarin God zijn heilswerk vervult, opdat daaruit een definitieve nieuwe schepping tot stand zou komen ter vervanging van de oude. Dat is het verhaal. Maar je ziet dus wat een negatieve betekenis dit nederwerpen heeft. En nou ik het daar toch over heb, wil ik u ook nog even laten zien, Openbaring 12. Ik ga namelijk in ene moeite door. Maak ik even een sprong. Openbaring 12, vers 10. Waar ook dit woord staat, zonder dat de wereld genoemd wordt. Niet de wereld wordt nedergeworpen, maar iets anders. In 2 Korinthe 4 was het Paulus immers. Maar in Openbaring 12 is het de Satan. Dat moet nog gebeuren in de toekomst overigens. Openbaring 12, vers 10. Waar staat in... In vers 9, de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas. Dat kan je niet vergissen, hè. Er zitten wel 4 etiketten op. Die de gehele wereld verleidt. Er staat ook op dat vergif is, hè. Dan hoort er een etiket op te zitten, zo'n rode. Nou, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, en het is die Satan natuurlijk, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. Dat is het woord, nedergeworpen. Dat wil zeggen, hij is nedergeworpen, vernederd, het leidt ook tot zijn verderf. Nog niet onmiddellijk, dat duurt nog even, maar het leidt tot zijn verderf, tot zijn definitieve uitdelging uiteraard. En u ziet dus wat het woord betekent. Het heeft een zeer negatieve betekenis en het hangt direct samen met de gevolgen van de zonde. Dat is de betekenis van de term, dus de normale betekenis van de term in de Bijbel. En als dus die uitdrukking gebruikt wordt in verband met de kosmos, de wereld, wil dat zeggen dat ooit de wereld onder zo'n oordeel gekomen is. Dat zou moeten leiden tot verderf, maar God gooit een gevallen wereld, een zondige wereld, niet zomaar weg. Want hij maakt uit die gevallen wereld alsnog een nieuwe wereld. En het werk van God in deze wereld die nu is, is precies dat. Namelijk het werk waarbij je uit een oude gevallen wereld uit het verleden een nieuwe schepping maakt die in de toekomst geopenbaard zal worden. Nou, daarover hebben we het straks ook weer verder na de koffie. Wij waren er straks even in 2 Korinthe 4 en in Openbaring 12, waar die term nederwerping inderdaad voorkomt en ook zo vertaald wordt, omdat kosmos er niet bij genoemd wordt. Daarvoor was ik even in Johannes 17, daar wil ik nog even naar terug. Johannes 17, vers 24, waar stond in: gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld. En ik heb eigenlijk verzuimd om dat vers 24 van Johannes 17 even te leggen naast vers 4 van hetzelfde hoofdstuk. En daarom doe ik dat nu even, of vers 5 bedoel ik eigenlijk. Want in vers 4 en 5 staat dat de Heer zegt tot zijn Vader in de hemel: ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dan weet u meteen wat de Heer zou moeten doen op de aarde. Het werk wat hem gegeven was om te doen, was een werk waarbij zijn hemelse Vader verheerlijkt zou worden. Dat staat er gewoon, hè? Ik heb u verheerlijkt op de aarde, oftewel, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Het werk is dus een werk tot verheerlijking van de Vader. En dan staat er, nadat dat gebeurd is, dat de Heer zegt: en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Welke wereld? Ja, deze uiteraard, want hij heeft gewerkt in deze wereld. Maar hij zegt: verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de, dat is deze uiteraard, eer de wereld was. Want de gedachtegang is dat de Heer Jezus heerlijkheid is kwijtgeraakt, heeft opgegeven, toen deze wereld die nu is gemaakt werd. Dat lees je dan gewoon zo. Dat staat er feitelijk. Geef mij terug, dat staat er niet, maar zo lees ik het nu even. Geef mij terug de heerlijkheid die ik vroeger bij u had. Wanneer? Wel voordat deze wereld, let wel, er staat niet voor ik mens werd. Voor ik geboren werd. Het was wel daarvoor, maar dat staat er niet. Het is nog verder terug. De Heer Jezus verloor niet alleen heerlijkheid toen hij op aarde als mens geboren werd in vernedering, maar hij verloor al heerlijkheid toen deze wereld die nu is gemaakt werd. En dat het zo is moet duidelijk zijn. Het is namelijk zo dat we te maken hebben met een wereld die toen was, die nedergeworpen werd, uiteraard op grond van de zonde. Als dan die nedergeworpen wereld toch hersteld wordt tot wat hij nu nog steeds is, als dat vergane, die vergane aarde die onder de water terecht gekomen is, als die aarde toch weer daaruit gehaald wordt, die zondige wereld namelijk die geoordeeld was, die zondige aarde, die er toch weer uitgehaald wordt, strekt dat niet tot eer van God en zeker niet tot eer van de Heer Jezus. Hij gaf dus heerlijkheid op door een zondige wereld te herstellen tot wat hij nu vandaag nog is. Let wel, hij was zondig ver voordat Adam er was, hoor. Daar gaat het om. En daarin heeft hij heerlijkheid verloren, maar hij is ook degene die die heerlijkheid Gods terugbrengt. Door namelijk in deze gevallen wereld zijn verlossingswerk uit te voeren. En daar gaat het om. In de eerste plaats namelijk verloor God heerlijkheid doordat zijn schepping in zonde terecht kwam. Daarna verloor de Heer heerlijkheid door die zondige geoordeelde wereld te herstellen. Door die wateren weer terug te dringen, door toch weer het droge land. Nou, ander droog land, maar in ieder geval droog land boven water te halen. Letterlijk, boven water te halen. Want iets wat geoordeeld is, iets wat dood is, dat zou men niet moeten herstellen. Toch gebeurde dat. Herstel is restitueren, hè. Toch gebeurde dat, dat wil zeggen, dat is allemaal niet tot heerlijkheid van God. Toch is het zo dat het werk wat in deze wereld gedaan wordt, in deze zondige wereld, strekt tot eer van God, omdat juist in deze wereld, in deze geschiedenis, God zijn heilswerk volvoert, waarin hij zijn liefde, zijn trouw, bovenal zijn genade enzovoorts, maar ook zijn rechtvaardigheid overigens, demonstreert en vaststelt voor de toekomende eeuwigheid. Maar tegelijkertijd is het een werk waarbij hij toch uit die oude gevallen wereld een nieuwe doet geboren worden. Hij gebruikt namelijk die oude gevallen wereld. Ik probeer het netjes te zeggen, dat lukt me niet altijd, helaas. Maar hij gebruikt namelijk die oude gevallen wereld om daaruit een nieuwe schepping te verwekken. En het verhaal is dan ook, maar ik heb nauwelijks de tijd om dat uitgebreid te bespreken. Het verhaal is dan ook dat die oude gevallen wereld nu de moederrol vervult, beter nog, die oude gevallen wereld is nu zwanger sinds de dagen van Genesis 1 vers 2. Jawel, sinds de nederwerping der wereld is die wereld zwanger en bevat de beginselen, de vruchten, of hoe het maar heten moet, waaruit die nieuwe schepping op de jongste dag straks geboren zal worden. Dus een van de beste, mooiste verklaringen ook die de Bijbel geeft voor de wereld die wij kennen. Die wereld is niet in zijn normale doen. De wereld die wij kennen is een zwangere wereld. Dat is helemaal niet normaal. Zwangerschap is niet normaal. Zwangerschap is een heel tijdelijke aangelegenheid. Jawel. En de zwangerschap gaat ten koste van de vrouw. Van de moeder, de aanstaande moeder. En de geschiedenis, de heilsgeschiedenis ook, gaat ten koste van deze wereld. Daar gaat het ook om. Die leidt daaronder. Want de schepping, en letterlijk staat het dit, want dat heb ik niet verzonnen hoor. Er staat letterlijk in Romeinen 8, de schepping, de hele schepping, het ganse schepsel, alles bij elkaar, is in barensnood. Niet als in barensnood, zo hebben ze het vertaald. Maar staat er niet, dus de hele schepping is in barensnood en wacht op de bevalling. Wacht namelijk op het openbaar worden van de Zonen Gods. De hele schepping is zwanger, en die zwangerschap stamt sinds de nederwerping der wereld, zal ik maar zeggen, en sinds de dagen van Genesis 1, vers 2 en wat er verder volgde, opdat daaruit in de toekomst een nieuwe schepping zou geboren worden. Dat is het hele verhaal. Nou. Een wereld dus waarin God heerlijkheid heeft opgegeven, opdat hij daarna juist heerlijkheid terug zou ontvangen, een grotere heerlijkheid dan die daarvoor was. Daar zijn talloze parallellen van in de Bijbel te vinden. Een van de mooiste is natuurlijk die van de dood en opstanding van Christus zelf. De dood en opstanding van de Heer Jezus. Hij geeft het ene leven op, wordt vernederd, komt in de dood terecht. Maar op de derde dag staat hij uit de dood op als de eersteling van een nieuwe schepping met grotere heerlijkheid dan hij tevoren had. Net zo'n verhaal. 1, 2, 3 tellen we dan. En net zo'n verhaal vind je in Job. Een Bijbelboek waar zoveel mensen in verstrikt raken op een of andere wijze. Maar wat spreekt over een Job die heerlijkheid had, die het wordt afgenomen, maar die aan het eind van het verhaal een grotere heerlijkheid had dan aan het begin. En het lijden ertussendoor is gewoon het lijden van deze schepping, van alles in deze schepping. Daar valt dus kennelijk een heleboel over te vertellen. Het is ook een lang Bijbelboek, maar de clue zit hem in de eerste en het laatste hoofdstuk. In het eerste raakt hij heerlijkheid kwijt, in het laatste krijgt hij terug, en de laatste heerlijkheid is groter dan de eerste. Het is eigenlijk dus gewoon het verhaal van de heer zelf. Daar gaat het maar om. Nou, enzovoorts. Goed, nou, wij waren in de opsomming gebleven bij 2 Korinthe 4 en ik ga nu verder naar Efeze 1, vers 4. Want deze waarheid staat dus een beetje verspreid door het Nieuwe Testament. We moeten hem dus bij elkaar sprokkelen, heet zoiets. Nee, het heet schrift met schrift vergelijken. Hè? Officieel. Nou, Efeze 1, waar staat in vers 4? En er wordt gesproken over de gemeente, de gelovigen in onze dagen, tussen de eerste komst van Christus en zijn wederkomst. Daar staat in vers 4, gelijk hij ons, gelovigen namelijk, heeft uitverkoren in hem, voor de nederwerping der wereld. Wij, die geloven, zijn uitverkoren in Christus. Ik weet het, er wordt veel omheen gepraat onder het vers. Ik kan het vanavond niet doen. Ik zeg gewoon, God heeft voor de nederwerping der wereld Christus uitverkoren. En in hem, samen met hem namelijk, heeft hij alle gelovigen uitverkoren. Wilt u deel hebben aan Gods uitverkiezing, dan hoeft u alleen maar tot geloof te komen in wat God gesproken heeft. Dat is het hele verhaal over uitverkiezing. God verkiest niet mensen opdat ze tot geloof zouden komen. God kiest uitsluitend gelovigen en de verantwoordelijkheid om tot geloof te komen ligt bij de mens zelf. Vandaar dat ik me erg kan opwinden als ik te maken krijg met die mensen, er zijn er veel van in Nederland, veel en veel te veel, die zeggen dat God een mens moet uitverkiezen, wat op zich niet onjuist is. Maar ze zeggen dat God de mens uitverkiest opdat hij tot geloof zou komen. En ze verbieden daarmee een mens om tot geloof te komen. Dat is niet de conclusie die ik trek. Dat zeggen ze ook. Zij verbieden een mens tot geloof te komen. Want God moet iemand tot geloof leiden, zeggen ze. Door zijn uitverkiezing. En dat is precies het tegenovergestelde van het evangelie. Staat er precies tegenover. Want de Bijbel roept de mens op om tot geloof te komen. Dat is de verantwoordelijkheid niet van God, maar van de mens. Om te geloven namelijk. En als hij gelooft, maakt hij deel uit van die groep die door God is uitverkoren. Want God heeft gezegd wie hij verkoren heeft. Alle gelovigen. Want God rekent geloof tot gerechtigheid. Bent u een gelovige? Bent u uitverkoren? Bent u geen gelovige? Dan kunt u alsnog uitverkoren worden als u tot geloof komt. Dat is het verhaal. Want God heeft zijn keuze gemaakt. God heeft namelijk gekozen voor de Heer Jezus Christus, op grond van zijn geloof, op grond van dat die zich onderwierp aan Gods wil. En daarmee heeft God gekozen voor allen die geloven. Dat staat in Romeinen en in Hebreeën en noem maar op, Galaten, Efeze trouwens ook. Door de vele plaatsen wordt het allemaal vermeld, het Oude Testament trouwens ook al. En de gedachte is dan ook hier dat God heeft Christus verkozen. Wanneer? Voor de nederwerping der wereld. Die verkiezing ligt vast. En wij die daarna leven in de wereld die nu is, worden daarvan op de hoogte gesteld, opdat wij zouden kiezen wie wij dienen zouden. Staan wij links of gaan we rechts staan? Je kunt kiezen. He? Wijzen wij af of nemen wij aan? Dat is het verhaal. En wanneer wij komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de verlosser, als Gods verlosser, als Gods losser moet ik eigenlijk zeggen, dan hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. En hebben wij deel aan zijn heerlijkheid, zijn erfenis en noem maar op, er zijn een heleboel woorden die dan genoemd zouden moeten worden, maar die staan aan het eind van dit hoofdstuk. Daar ga ik nog verder niet op in. Maar wat u moet vasthouden is dat hier staat dat Christus en daarmee alle gelovigen zijn uitverkoren voor, let op dat er niet staat van deze keer. Deze keer staat er heel uitdrukkelijk voor de nederwerping der wereld. Voordat die oude wereld geoordeeld werd, werd dus vastgesteld wie aan dat oordeel zouden ontkomen alsnog. Heb je dat? Dat is een volkomen logische redenering. God oordeelt, maar voordat hij een oordeel brengt, wordt vastgesteld wie aan het oordeel zal ontkomen. Het is niet zo dat hier gesproken wordt over de schepping, want dat zou betekenen dat voordat God een schepping maakt, bepaalt hij wie de behouden zal worden. Nou, als je dan van tevoren weet dat het toch fout gaat, waar begin je dan aan? Dat is de volgende vraag. Wat heeft het met elkaar te maken bovendien? Wat voor zin heeft dat? Je kunt voor kennisgeving aannemen, maar je kunt het niet begrijpen. Omdat er geen verband tussen bestaat, tussen schepping en behouden worden. Maar er bestaat wel verband tussen oordelen en behouden worden. Tussen nederwerpen en nederwerping leidt tot verderf, heb ik er straks laten zien uit 2 Korinthe 4. Was het toch? Ja, 2 Korinthe 4 vers 9. Nederwerping leidt tot verderf, maar voordat het verderf komt, bepaalt God wie aan het tegenovergestelde deel zal hebben, namelijk aan het eeuwig leven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet deel zou hebben aan die nederwerping, zal ik dan maar zeggen, maar juist aan het eeuwig leven. Daar gaat het om. Nou, het verhaal is dus eenvoudig. Er was een schepping die in de macht van de zonde terechtkomt. Ja, hoe hebben we het nog niet over gehad, maar in ieder geval door de val van degene die we kennen als Satan, in elk geval, voordat God daarmee definitief afrekent, bepaalt hij een weg tot verlossing. En hij bepaalt precies van tevoren, hij zegt ook van tevoren wie daaraan deel zullen hebben. Makkelijker kan het dan niet, dat is een blijde boodschap. Dat laat niks vaags achter, laat geen twijfel, God zegt precies, zus en zo gaat dat. En voordat God besluit om die oude wereld te oordelen, woestheid en ledigheid en duisternis te maken, heeft hij een plan ontwikkeld tot verlossing, zodat uit die oude wereld alsnog een nieuwe tot stand zal komen. De eerste fase daarbij is de nederwerping van wat toen was. Daarna wordt uit het water, uit die geoordeelde wereld, wordt een deel van de aarde droog gemaakt, zal ik maar zeggen, wordt boven het water uitgetild. God maakt een heelal, een hemel bedoel ik trouwens. God maakt een hemel, lucht, zal ik maar zeggen. En trekt een deel van het land boven de zeeën uit, zal ik maar zeggen. En op die drooggevallen aarde, het is een tamelijk gammele constructie, maar dat zei ik al. Op die drooggevallen aarde voert God zijn heilsplan uit. Hij maakt bovendien eerst uit de zee droge aarde, daarna maakt hij uit de droge aarde de mens. En uit die mens maakt hij. Nou? Nog een mens, de tweede, Christus. Dat is een heel logisch verhaal. Uit het water komt de droge aarde. Uit de aarde formeert God Adam. Maar uit Adam formeert God Christus. Nou, dat is het verhaal. En die Christus is de eersteling van een nieuwe schepping. Dat is één groot verhaal van geboorte, van bevalling, van verwekking, of hoe dat maar heten mag. Van het tot stand brengen van een erfgenaam. Een nieuwe wereld voortkomend uit de oude. Een erfgenaam die voortkomt uit een oude wereld die sterfelijk is, die eigenlijk onvruchtbaar was, enzovoorts. Nou, daar gaat het om. En dat vind je de hele Bijbel door terug. In allerlei vormen en in allerlei kleuren, denk ik dan wel eens. Maar goed. Het is veelkleurig, jazeker. Ik was in Efeze, dus vandaar dat me dat binnenschiet. Maar we gaan even verder naar Hebreeën 4. Hebreeën 4. Dat is ook een heel mooie. En ik lees nou vers 3, maar alleen maar het hele laatste stukje, want als ik dat vers moet uitleggen, dan ben ik nog even bezig hoor. Dat doe ik dus niet, maar het laatste stuk van het vers. Vers 3 van Hebreeën 4. Hoewel zijn werken van de nederwerping der wereld af al volbracht waren. Al Gods werken waren sinds de nederwerping, of van de nederwerping der wereld af al volbracht. Dat betekent in elk geval, en dan neem ik het heel voorzichtig, betekent in elk geval dat al Gods werken in de wereld die nu is, al bepaald waren in de wereld die toen was. En voordat die nedergeworpen werd. Dat betekent het minstens. Het betekent namelijk dat in de boeken tevoren geschreven is, en dat van tevoren Gods plan tot verlossing gemaakt was. Maar het staat hier nog veel sterker dan ik het nu zeg. Hoewel dit al sterk is, betekent dat de hele heilsgeschiedenis, en ik heb u gezegd wat we eronder verstaan, betekent namelijk dat de hele geschiedenis van, zeg maar, Adam, tot aan de jongste dag, door God tevoren gepland is. van tevoren in Gods plan der eeuwen, heet dat in Efeze, is opgenomen. Maar eigenlijk staat het er nog sterker. Niet alleen is de planning gemaakt. Het punt is namelijk, als het bij God gepland is, dan zal het ook zo uitgevoerd worden. Dan wordt het ook zo uitgevoerd. En om het dan nog iets moeilijker te maken, maar dat is hersengymnastiek, hè. Ik heb ze al een beetje losgeschopt, denk ik, vanavond. Geschud vooruit, als het iets netter zijn. Ik heb ze iets losgeschud, doen we vanavond nog een beetje verder. Want eigenlijk is het zo dat de wereld waarin wij leven, die oude en die toekomende trouwens ook, die wereld is onderworpen aan de tijd. Is tijdsafhankelijk. We kennen vier dimensies eigenlijk. Lengte, breedte, hoogte en tijd. Lengte, breedte en hoogte en wanneer dan wel? Deze wereld is onderworpen aan de tijd. Daar gaan we doorheen, daar kunnen we niks aan doen. Lengte en breedte kunnen we wat aan veranderen. Lengte, breedte en hoogte, daar kunnen we wat aan bijschaven. Maar aan de tijd niet, die sukkelt gestaag door enzovoort. Dus eerst vinden we het leuk, daarna niet meer zo leuk en daarna krijgen we er een hekel aan. Of niet? Nou ja, dus, nee, kijk even de kring rond. Zonder wat mensen kennis op te doen is dat. Nou goed. Maar die tijd die gaat alsmaar door. Dat is eigenlijk een soort van vloek die op deze wereld rust. Deze wereld waarin het verderf werkzaam is. Hoe verder de tijd voortschrijdt, hoe meer we de werking van het verderf ook zien. En daar gaat het maar om. Maar niettemin, het is een wereld onderworpen aan de tijd. En wij spreken ook heel filosofisch over de tand des tijds. Het is heel merkwaardig trouwens, omdat in het Hebreeuws een tand en een jaar hetzelfde woord is. De tijd bijt, verteert namelijk. Nee, weg en zo. Maar de hele wereld is onderworpen aan de tijd. In de tijd speelt zich alles af. Ja, één kant op maar bedoel ik, hè. Ik sta er twee kanten te wijzen, maar ik moet naar één kant wijzen. Naar één kant. Maar het eigenaardig is dat boven de schepping, in de hemel der hemelen, de dingen heel anders zijn. Daar zijn ze namelijk niet onderworpen aan de tijd. Dat staat namelijk boven de tijd. Vanuit die wereld, vanuit de hemel der hemelen, vanuit Gods positie, kun je namelijk in één keer de heilshistorie overzien. En daarna kun je een wijzertje erbij zetten van nou daar zijn ze op het ogenblik. Wij niet, maar zij daar beneden, weet je wel. Zij zijn daar nu, ze moeten dat nog. Hoe lang moet je nog? Hè? Vroeger elkaar. Wat je leeftijd was, tegenwoordig vraag je, hoe lang moet je nog? Maar goed, laat maar. In dienst, hè, ja. Het is ook strijd bovendien, in dienst, maar goed. Ik hoop dat u begrijpt hoe die situatie zich is. Wel, wij leren aan de ene kant dat alle zienlijke dingen de uitdrukking zijn van de onzienlijke. Maar als dat zo is, betekent het ook dat alle dingen die in de tijd zich afspelen, de uitdrukking zijn van dingen die boven de tijd vaststaan. En dat betekent dus dat van Gods standpunt uitgezien, alle dingen die in deze wereld gebeuren, met de jaartallen erbij zal ik maar zeggen, die staan bij God al vast. Niet in de zin van dat ze gebeuren zullen, want dan redeneer je vanuit de tijd. Dan redeneer je naar de toekomst en naar het verleden. Maar bij God is dat er niet. God praat niet naar de toekomst, ook niet naar het verleden. God zegt, zus en zo is het. Daarmee uit. Dat wil zeggen, bij hem staat dat alvast. Voor ons hier beneden is het zo dat wij nu leven na de eerste komst van Christus. En Abraham leefde daarvoor. Abraham zag uit naar de toekomst dat het een en ander zou gebeuren. Wij kijken er terug en zeggen, het is al gebeurd. Dat is een verschil. Het is ook een verschil. Maar het neemt niet weg dat God die daarboven staat altijd al de gelovigen gerechtvaardigd heeft. Uit geloof. En anders niks. Dat is niet sinds de dood en opstanding van Christus. Het is er wel op gebaseerd. Maar het is niet sinds de opstanding van Christus. Het is altijd al zo geweest. Waarom? Omdat dat goddelijke principes zijn die met de tijd niks van doen hebben. En omdat de dood en opstanding van Christus bij God in de hemel allang niet alleen vaststond dat het gebeuren zou. Want je moet even boven die tijd rekenen. Nou, bij hem stond vast dat het gebeurt. Het is daar namelijk. Vandaar dat God ons heeft uitverkoren voor de nederwerping in de wereld. Wij waren er nog niet. Maar nou praten we weer in verleden tijd, tegenwoordige tijd en toekomende tijd. Praten wij weer. Maar bij God uitgezien maakt dat niks uit. God heeft daar zijn plan. En bij God staat dat al vast. En wat hier beneden gebeurt is de uitwerking van dat vaste plan van God in de tijd. En wij zeggen, wat is al gebeurd en wat komt er nog? Nou, bij God maakt het niks uit. Bij God is altijd sprake van een kleine tijd, omdat bij God tijd niks betekent. Nauwelijks iets in ieder geval. En daar gaat het maar om. Of een kleine tijd. We zeggen, nou, wat wil je? 2000 jaar, noem dat eens een kleine tijd. Maar, hè? Maar nog een kleine tijd, heet dat. Maar zo zit dat. Sommigen van u studeren Hebreeuws, weet ik, toevallig. Nou, dan weet u ook dat Hebreeuws geen tijden kent. Wel verschillende soorten werkwoordvervoegingen, maar geen tijd. Er bestaat niet zoiets als verleden, heden en toekomst, want er bestaat bij God niet eens. Dat kun je de Bijbel ook terugvinden, want er wordt gesproken over de Heer Jezus en over zijn kruisiging en dood en opstanding. In het Oude Testament, en er wordt gesproken alsof het al gebeurd is. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Men vertaalt het in het verleden tijd, want men heeft dat afgesproken zo te zullen doen. Maar het heeft met tijd niks te maken. Wij weten trouwens dat toen het geschreven werd nog toekomst was. Het zou pas later zo zijn. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o blinkende morgenster? Dat moet nog gebeuren. Maar staat al in Jesaja. Enzovoorts. Dat is tijdloos. En als plannen gemaakt worden, als aan de profeten dingen geopenbaard worden met betrekking tot de gebeurtenissen in de tijd, dan wordt de profeet opgetrokken tot God, daarboven ergens. Ja, van de mens uitgezien zeggen we dan, hij was op een berg, Sinai bijvoorbeeld, Mozes. Welke hoor het al? En Paulus natuurlijk, jawel, zeker. En ze krijgen daar dingen te zien waarvan ze een afbeelding moeten maken hier beneden. Waar ze hier beneden wat over moeten maken of zeggen of prediken of wat dan ook. Maar ze worden opgetrokken en daar zien ze het. Omdat daar boven het overzicht is over de hele geschiedenis. Niet alleen over het hele land vanaf een berg, uitzicht naar alle kanten. Maar als dat de hemel is, heb je uitzicht naar alle kanten over de tijd. En dan staan die dingen vast. De profeten hebben gezien wat God gezien heeft. Voor hun stond het vast. Ze hadden het gezien. Alleen wij zeggen, nee, het kan nog niet, want het was zoveel 100 jaar ervoor. Toch hadden ze gezien. Even uitgetild boven de tijdelijke omstandigheden. En dat is het verhaal. Al Gods werken zijn al volbracht, staat hier, voor de nederwerping der wereld. De eenvoudige verklaring is, Gods plannen waren daar, die nog uitgewerkt moesten worden. Maar beter is nog dat van Gods positie, van Gods gezichtspunt uit, van boven de schepping, al die dingen inderdaad al vervuld waren.
Staat er op het lam geslacht van voor de zonde?
Daar kom ik op, broeder, want ik ga gewoon door. Ja, inderdaad, het is zo. Maar hier staat in Hebreeën 4 dus over, al zijn werken waren al volbracht, maar de belangrijkste is natuurlijk die van het lam. Ik hoop daar nog terecht te komen, nou dat lukt me denk ik niet meer. Want ik zou van hier eerst naar Hebreeën 6 moeten gaan. Hebreeën 6 vers 1. Midden in het vers staat een zin die begint met, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken. Niet wederom leggende het fundament. Dit is nu een probleem van de vertalers. Want het fundament leggen, dat is één woord, funderen. Maar het woord wat hier vertaald is met leggen, dat is dit woord kataballo. Dus er moet letterlijk staan, niet wederom nederwerpende het fundament, want dat is een ander woord, dus niet wederom nederwerpende en dus verwerpende het fundament van de bekering van dode werken. Men zou dat fundament niet moeten wegwerpen. Hier vind je dat woord nederwerpen dus zonder dat er het woord kosmos bij staat. Dus precies 3 keer, de andere 2 heb ik al genoemd, dat was 2 Korinthe 4. En Openbaring 12, en hier staat het dan ook, niet wederom verwerpende, nederwerpende, het fundament van de bekering van dode werken. De strekking van het vers is dat men het fundament niet zou moeten wegdoen, maar men zou er ook niet meer aan moeten bouwen, men zou er op moeten bouwen. Dat fundament moeten we nou maar eens vergeten, dat ligt er, dan moet je nou verder afblijven, nou moeten we verder erop bouwen, is de gedachte. Daarmee verwerpen wij het fundament niet, wij bouwen erop. Dat is een belangrijk verschil. Ik ga het niet verder uitleggen. Maar je moet dat maar oppakken. Er zijn mensen die zeggen, ja, jullie hebben het nou nooit eens over dit of dat of zus of zo. He? Nee, daar hebben wij het niet over, omdat dat fundament is wat we langzamerhand wel vergeten zijn. Nou, niet vergeten, we hebben het niet weggegooid, we bouwen erop. Ja, zo hoort het ook. Dat werk is nou het verleden. Nou, dit vers zelf spreekt dus verder niet over het onderwerp waar we mee bezig zijn, dus dan ga ik verder naar Hebreeën 9. Daar gaat het er wel over.